Dit is een podcast van Vactor Makershuis.
Ja, ik vind niet snel iets goed genoeg van mezelf. Dus wat ik daar voornamelijk uit heb gehaald is de dingen die ik al maak, waarvan ik zelf dacht van nee. Dat andere mensen zeiden van ja, waarom niet? Ja, dat setje had ik wel een beetje nodig. Dus nu ben ik vooral gewoon aan het maken.
Ik heb ook nooit heel erg nagedacht over het publiek, eerlijk gezegd. Het was meer dat je maakt vanuit de behoefte of eigenlijk de noodzaak van het maken zelf. En wanneer er publiek is, ja, dat is heel fijn. Maar ja, het was voor mij nooit een pre of zo. Dus die druk die voelde ik ook niet zo erg.
Hallo, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Blijven Smeren. Mijn naam is Mette Bunskoek en in de komende aflevering is er niet één, maar zijn er twee makers uit de regio Zwolle te gast. Makers die afzonderlijk van elkaar werken, maar wel dingen gemeen hebben. En daar gaan we het dan in deze aflevering over hebben. We praten over de verschillende maakwijzes en thematieken die de makers in hun werk hanteren. De eerste gast vandaag is beeldend kunstenaar Tamara Stoffers. Ze heeft een grote fascinatie voor de Sovjet-Unie en dat zie je terug in haar werk. En hierin onderzoekt ze de complexiteit van beeldmateriaal en het visuele erfgoed uit de Sovjet-Unie. Naast Tamara zit Judith van der Klip. Zij is violist, componist en producer. Naast dat ze een breed scala aan muziekgenres bespeelt, maakte ze afgelopen jaar ook nog een voorstelling waarbij ze de geschiedenis van haar viool onderzocht. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dank je.
Leuk dat fijn dat jullie zijn.
Ja. Jullie hebben eigenlijk beide werk gemaakt of maken nog steeds werk vanuit een grote fascinatie, kan ik wel zeggen. Of het een viool is of de Sovjet-Unie. En hoe jullie dat doen, daar gaan we het eigenlijk deze aflevering over hebben. En Tamara, ik begin even bij jou. Want jij bent beeldend kunstenaar en je hebt dus een fascinatie voor de Sovjet-Unie.
Ja.
Hoe ontstaat de fascinatie voor de Sovjet-Unie?
Nou, omdat ik klassiek schilder wou worden eigenlijk. En ik zat op de Kunstacademie in Groningen. Daar kon dat absoluut niet. Dus ik ging toen een beetje over de schutting kijken van waar zou ik dat wel kunnen leren. En dat zou dan kunnen in Italië, in China en in Rusland. En Rusland leek mij de beste optie omdat daar financieringen waren. Voor mensen die dus de taal zouden leren en die een geschiedenisexamen af zouden kunnen leggen. En toen ben ik dus mij gaan voorbereiden op dat geschiedenisexamen en dat taalexamen. En nou ja, toen ik dus struikelde over beelden uit de Sovjet-Unie, toen was ik daar zo door gefascineerd door hoe uniek en sfeervol ze waren, dat ik daar, daar gaat nu eigenlijk al mijn werk over, mijn beeldende werk dan.
En wat was het dan in die beelden die je zag, wat je zo aansprak?
Het was eigenlijk een beetje tegenovergestelde van alles wat mij bekend is, wat vertrouwd voelt. De grijze huizenblokken die helemaal uniform zijn. Gewoon van Moskou tot Vladivostok, allemaal precies hetzelfde. Overal de leuzen op de muren, op rode banners. En heel veel foto's van tussen haakjes gelukkige arbeiders die als een soort van helden werden neergezet. En er was heel veel aandacht voor de gewone mens en de gewone mens als held. En dat vond ik heel erg interessant, die hele propagandawereld. Ja.
En dacht je toen meteen, toen je dat die interesse bij jezelf voelde opborrelen, ik ga daar kunst van maken?
Nou, ik was al bezig met collages. Maar zoals dat meestal gaat, wanneer je ergens in vastbijt of wanneer je iets mooi vindt, dan trek je werk daar ook naartoe. Dus op een gegeven moment begon ik boeken te gebruiken, bronmateriaal te gebruiken uit de Sovjet-Unie. En nou, dat is toen op een gegeven moment mijn stijl geworden.
Dus je had die boeken had je al? Omdat je...
Die ben ik gaan verzamelen via de kringloop. Ik nam eigenlijk alles mee wat ermee te maken had. Van theepotten, matroeska's tot boeken. En nou, dat is een beetje mijn materiaal geworden wat ik daarna ging gebruiken om werk van te maken.
En las je die boeken ook of hadden je, ging het vooral om de beelden?
Ik kon ze op dat moment nog niet lezen, maar op dat moment ging het heel erg over de beelden.
Nou ja. Ah, ja. En je gebruikt dat eigenlijk in verschillende vormen. Dus je maakt collages, maar je hebt ook sculpturen. En heb je ook je schilderijen die je maakt, gaan die ook over de Sovjet-Unie?
Ja, je had natuurlijk had je die officiële schilderstijl. Dat heet socialistisch realisme. En dat was ook een realistische schilderstijl waarin eigenlijk een soort van beeld van een toekomst, een imaginaire toekomst werd gegeven, waarin de utopie voltooid zou zijn. En dat vond ik heel interessant. Dus die stijl, ik ben gaan kijken van wat zijn die elementen daarvan en hoe komt het dat het in bepaalde schilderijen werkt en andere niet. En kijken of je in die tijd moet zitten om zo'n stijl toe te eigenen. Dus dat is een beetje mijn onderzoek. En in die geest probeer ik dus socialistisch-realistische schilderijen te maken.
Oké. Okay. Helder. Maar hoe ga je dan precies te werk? Is het dan, je hebt zo'n boek en je bladert er doorheen en dan komt er iets?
Ik voed mij eigenlijk met alles uit die periode. Mijn favoriete periode is eigenlijk jaren 60, jaren 70. Omdat naar mijn idee toen de kunst en die propaganda zijn hoogtijdagen vierde. En ja, dan consumeer ik zowel films uit die tijd als muziek, als boeken, als beelden. En ik probeer dan grip te krijgen op die sfeer. En dat soort van eigen te maken binnen mijn eigen intuïtie. En dat daarna te onderzoeken binnen beeld via mijn eigen werk.
En wanneer weet je dan dat het af is?
Af is altijd een keuze. Maar ik weet dat het goed is wanneer ik, toen ik bijvoorbeeld een expositie had in Moskou en mensen die voelen daar dan iets bij of die herkennen iets en die zeggen, oh, dit komt overeen met hoe wij iets hebben ervaren. Of ja, dan denk ik van, oké, het is me gelukt.
Dat is eigenlijk best wel knap, want je gaat dus ergens induiken wat niet je eigen persoonlijke geschiedenis is of je komt daar niet vandaan. En toch weet je dus die mensen daar te raken met datgene wat jij dus maakt vanuit wat al bestond.
Ja, dat is het idee.
Tof. En Judith, ik ga ondertussen ook even naar jou. Want jij hebt een voorstelling gemaakt over je viool. Je bent violist, dus ik begrijp dat je al heel lang, al jaren op dat ding hebt gespeeld, zeg maar. Wanneer ontstond bij jou het idee dat je dacht, wie is dit eigenlijk die ik al jaren bespeel?
Ja, dat is dus helemaal niet zo recent. Misschien zou je dat denken, ja, dat het vlak voor het maken van deze voorstelling zo was. Sinds dat ik klein ben, vind ik zo'n instrument, dan is het niet per se dit instrument. Want die heb ik gekregen toen ik 21 was, zoiets. Maar een viool, het idee van een viool, dat ze zo lang meegaan en dat ze vaak heel oud zijn, vond ik altijd al zo interessant en fascinerend. En ook de violen waar ik op heb gespeeld. Ook als kind had ik zoiets van, goh, wat een bijzonder ding is dit eigenlijk. En wie heeft erop gespeeld voordat ik deze viool had? En ik heb een periode toen ik nog niet de viool had van het fonds voor een vioolbouwer violen ingespeeld. Waardoor ik dan toch op goede instrumenten kon spelen zonder dat ik één hoefde aan te schaffen. En toen heb ik heel veel violen voorbij zien komen. En dan de een ouder dan de andere. Maar sommige echt heel erg oud. Nog ouder dan die ik nu heb. Ja, dan is dat iets wat me altijd bezig heeft gehouden.
Ging je dan, terwijl je daar op aan het spelen was, of die aan het inspelen was, ook al op zoek naar het verhaal erachter? Of kwam dat pas later?
Nee, het was eigenlijk alleen de gedachte en mijn fantasie op dat moment. Maar nog niet concreet het idee dat het ook mogelijk zou zijn om daar onderzoek naar te doen en daar echt achter te komen. Zo ver kwam ik zelf eigenlijk niet, nee.
En wanneer ontstond dat dan wel?
Toen ik bij mezelf naging, zo van wat is nu voor mij de volgende stap? Ik heb heel lang sessiewerk gedaan en dan ben je altijd in dienst van anderen. En heel veel verschillende muziek altijd gespeeld. Allerlei verschillende genres. En ik was gewoon benieuwd naar mijn eigen verhaal. En je zou dan denken van, wat gek misschien dat je dan het verhaal van een viool gaat uittypen. Maar ja, toen ik nadacht over een soort constant factor in mijn leven, is dat een ding wat altijd weer terug is gekomen. En dat was echt de constant factor, die viool. En vooral deze viool, omdat vanaf mijn 21ste was die dus bij mij, had echt een hele grote rol in mijn leven. Omdat ik met deze viool het conservatorium heb gedaan. En deze viool heel veel plaat heb ingespeeld. En deze viool voor mij extra bijzonder was. Ja, dus dat is waarom ik nu deze viool wilde uittypen en uit wilde zoeken waar wat hij allemaal had meegemaakt. Ja.
En had je dan ook, doordat je je eigen viool ging onderzoeken, dat je een deel van jezelf tegenkwam? Of is dat heel erg groots gedacht?
Ja, dat deel van mezelf tegenkomen weet ik niet. Maar wat ik wel interessant vond was dat het leven van een viool heeft ook een begin, een midden en een einde. Dus zodoende dacht ik af en toe wel eens na van, oké, waar ontmoeten wij elkaar? Waar zit ik dan nu in mijn leven en waar zit die viool nu in zijn of haar leven? Ja, dus het heeft me wel aan het denken gezet. En ook wat ik nu doe, bijvoorbeeld, ik kwam erachter door gesprekken met een muzikoloog dat het heel goed zou kunnen dat ik de eerste vrouw ben die op dit instrument speelt. Dat ik dacht van, wat is eigenlijk mijn positie in de geschiedenis? Waar sta ik? Of dat het bijzonder is überhaupt, daar had ik helemaal nog niet bij stilgestaan. Toen dacht ik, wat tof eigenlijk. Ik ben een vrouw en ik mag dit doen voor mijn beroep. Terwijl het vroeger helemaal niet vanzelfsprekend was. Dus ja, ik weet niet of ik mezelf per se echt beter heb leren kennen, maar het heeft me wel echt aan het denken gezet over dingen van mezelf. Dat wel.
Ja, of in ieder geval dat je zelf ook onderdeel bent van de geschiedenis misschien wel zelf.
Ja, in ieder geval van deze viool.
En hoe ben je dan in dat onderzoek te werk gegaan? Heb je een methode gehanteerd of ben je gewoon maar gaan googlen? Of?
Nou, het begint wel met googlen. Want ja, de historische context is de basis van alles. Want die viool was er vanaf 1800 ongeveer. We zijn erachter gekomen misschien toch nog net iets eerder. Ja, tot nu. En hij heeft al die tijd gewoon meegemaakt natuurlijk. Ja, oorlogen en allerlei periodes, zomers, winters. En hij heeft waarschijnlijk veel bij kaarsen gelegen en kachels. Maar en nu helemaal niet meer. Ook de manier waarop hij in kistjes is geschoven vroeger. Hadden ze een heel ander systeem dan nu. Nu hebben we een klep. Nou, dat is allemaal gewoon geschiedenis. Wat kan je gewoon opzoeken en waarvan je zeker weet van, dat heeft hij veel meegemaakt. En dit, daar is hij geweest en dit heeft hij gezien. Dus dat was wel het begin. Maar echt specifiek de vioolbouw en de stijl en de bouwer van deze viool. Ja, daar had ik wel meer specifieke kennis voor nodig. Dus ik ben gewoon gaan kijken van, welke dingen weet ik niet? En bij wie moet ik zijn die mij dat kan vertellen?
Ja, en toen besloot je, ik maak er een voorstelling van.
Ja, dat besloot was dat voor het onderzoek.
Oh, dat was daarvoor. Dus je hebt het onderzoek gedaan omdat je eerst dacht, ik wil een voorstelling maken, ik wil anders werken. Of ik wil een keer iets anders doen.
Ja.
En toen deed je het onderzoek. En had je eerder op deze manier gewerkt? Dat je echt iets onderzoekt en daar dan uiteindelijk iets van maakt?
Nee. Ik vond mijn viool een heel mooi middel om de viool zelf onder de aandacht te brengen. Omdat ik zelf zo blij ben dat ik viool speel. Al van jongs af aan dat ik dat ben tegengekomen in mijn leven. En die viool op dit moment is een middel om dat ook met anderen juist te delen. Dat die viool iets heel moois en iets heel bijzonders is. Ja, dus dat idee, dat ging vooraf aan het hele onderzoek.
Ja, ja. En smaakt het naar meer?
Ja, ik ben achter heel veel dingen gekomen waarvan ik denk van, daar zou ik wel wat meer mee willen nog, ja. Maar hoe en in wat voor vorm precies, dat is nog een zoektocht. Maar ik heb wel, het is wel gek, hè, want ik heb dan nu een voorstelling gemaakt. Maar voor mij voelt het niet als het eindpunt en een soort afgerond geheel. Maar juist daardoor ben ik achter allerlei nieuwe dingen gekomen waar ik weer enthousiast over ben geworden. Dus het is wel heel erg leuk. Ik weet niet of jij dat herkent. Heb jij dat ook?
Ja, het is nooit echt af of zo. Nee, het voelt meer als een soort van spiraal waar je de diepte in zakt, inderdaad. waar je later weer op door kan gaan met de nieuwe kennis die je hebt vergaard in het proces wat je bent aangegaan.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk alleen maar fijn.
Ja. Ja, want ik zat me ook, jullie werken allebei vanuit geschiedenis. Jij in dit project en jij gebruikt eigenlijk de geschiedenis wat geweest is.
Ja.
Is het belangrijk om die geschiedenis met mensen te delen door middel van kunst, volgens jullie?
Jeetje, moeilijke vraag. Ja, daar kan ik eigenlijk niet echt antwoord op geven.
Dus niet
omdat dat heel erg persoonlijk is van net hoe mensen informatie tot zich willen nemen. En soms kan beeld kan een soort van trigger zijn voor iemand om dus die diepte in te duiken of om er verder eens naar te kijken. Maar dat hoeft niet per se beeld of kunst te zijn die dat doet. Dus ja, iedereen heeft zijn eigen methode om daar toe te komen.
En voor jezelf?
Ja, voor mezelf als beeldend maker is beeld natuurlijk mijn onderzoeksmethode. Ja, ik schrijf natuurlijk ook, maar om echt iets aan te voelen en iets te begrijpen naar mijn idee, dan moet ik het wel omzetten tot iets visueels. Ja.
En hoop je dan met jouw kunst dat andere mensen jouw manier van kijken begrijpen? Of is het vrij interpretabel?
Nee, het is vrij interpretabel. En ik zou zeggen dat ik eigenlijk alleen maar wil dat mensen er naar kijken en denken van, hey, dit bestaat, dit is interessant. En dat ze dat als een soort van vertrekpunt gebruiken, eventueel voor eigen onderzoek of dat ze er daarna iets over lezen wanneer ze thuiskomen of ze denken er even over na. Dat is eigenlijk meer het doel.
Ja.
Ja.
En Judith, hoe zie jij dat?
Ja, misschien is het in de vorm van deze voorstelling wel iets makkelijker aan te wijzen. Ja, voor mij was het heel belangrijk dat het enthousiasme wat ik voel bij muziek en bij de viool en bij mooie melodieën, dat ik dat op een of andere manier kan overbrengen. En ik denk dat als ik dat voel, zijn er vast meer mensen die dat daar ook bij voelen. En in die zin, ja, is het een heel mooi middel. En ook de composities van vroeger en dingen die ik zelf doe, en dingen die van nu zijn, het is allemaal voor mij super relevant. Want door die muziek denk ik altijd, ja, die mensen verschillen niet zo heel veel van ons. Ja, natuurlijk was de cultuur anders en vonden ze, waren andere dingen een trend dan nu. Maar mensen zijn nog steeds mensen. En dat vind ik wel heel mooi om te zien. Dat van vroeger, als je er echt voor open staat, dat het misschien wel hetzelfde of meer met je kan doen als de dingen waar je nu naar luistert of mee bezig bent. Gewoon omdat we nog steeds mensen zijn, net als toen.
En heb je dan die geschiedenis nodig om het nu beter te kunnen begrijpen?
Nou ja, een verhaal, want geschiedenis, ja, we hebben iets opgeschreven en aangenomen van oké, dit is dan hoe het ongeveer is gegaan. Een soort consensus en dat is dan de geschiedenis. Maar wat ik heb geprobeerd is daar een verhaal van te maken. En ja, de manier waarop mensen denken. Mensen vinden verhalen fijn. Dat biedt ook context en een lijn. En ik denk dat wel werkt. Om mensen wat dichter bij die kunst, die muziek te brengen. Dat het iets meer gaat leven, gaat spreken.
Doordat je het verhaal kent.
Ja. Ja, dat je mensen daarin meeneemt. En dat ze dingen herkennen daaruit. Ja, ik denk dat dat zo werkt, ja.
Het is ook makkelijker om je te verplaatsen in een persoonlijke geschiedenis of een familiegeschiedenis of de geschiedenis van een viool dan echt helemaal uit te zoomen en te gaan kijken naar een tijdsperiode over het algemeen.
Ja.
Het is wel benaderbaar en het spreekt wel aan, dat denk ik zeker.
Ja, mijzelf ook trouwens. Alleen al dat vrouwen vroeger niet op zo'n viool speelden, omdat ze, ja, tenzij ze heel in een heel rijke omgeving zaten. Maar zo'n instrument was voor professionals. En dat waren destijds alleen mannen. Ja, heel af en toe eens een keer een vrouw. Dat is een grote uitzondering. Maar daardoor ging ik wel denken van, als ik toen had geleefd, had ik helemaal niet de kans gehad om deze mooie stukken te spelen. Wat verrot eigenlijk. En wat is er nu allemaal veranderd? En wat zal er in de toekomst allemaal nog gaan veranderen? Ja, wat moet ik daarvoor betekenen? Heb ik daar een verantwoordelijkheid in of niet? Ja, ja, ik vind zo'n verhaal, als je dat hebt als leidraad om dingen van jezelf aan te relateren. En dat zal het publiek vast op allerlei andere vlakken hebben. Ja, ik had dan toevallig dit. Maar ja, dan gaat het gewoon leven, die geschiedenis. Het is gewoon een kapstok, zo'n verhaal.
Ja. En, andere vraag. Wacht, Tamara. Hoe lang zou je... Kan je nog doorgaan op jouw fascinatie voor de Sovjet-Unie? Want je vertelde vooraf dat je nu al 10 jaar eigenlijk bezig bent met dit thema.
Ja.
Gaat dat nog 10 jaar door? 20, 30? Blijf je hele leven lang dit doen? Of denk je, heb je nog meer fascinaties?
Ik vind het heel erg moeilijk om te zeggen. Omdat ik altijd wel... mijn hele leven lang heb ik bepaalde onderwerpen gehad waar ik dan een hyperfocus op had. En dat werd eigenlijk alleen maar veranderd of afgewisseld wanneer er een nieuwe hyperfocus kwam. En ja, daarom vind ik het behoorlijk onvoorspelbaar. Maar ik kan mij op dit moment, terwijl ik deze muze heb, niet voorstellen dat er een andere zou kunnen komen. Omdat die mij wel volledig verzadigt eigenlijk. En omdat het een heel erg groot onderwerp is waar je heel veel aspecten uit kan diepen. Ja, je hebt de avant-gardistische kunst, je hebt de officiële kunst, maar je hebt ook de inofficiële kunst en je hebt de dissidenten en er zijn zoveel verhalen. Ja, ik wil dit sowieso nog heel lang uitpluizen zoals ik dat nu voorzie. Ja.
En heb je nog een wens of een verlangen van, oh, dat gedeelte wil ik heel graag, dat wordt mijn volgende project of dat wordt, op die manier wil ik het nog vormgeven?
Ik weet het niet. Ik laat me gewoon leiden door het gevoel, denk ik. Ja.
En waar ben je nu mee bezig?
Op dit moment ben ik eigenlijk bezig met het schrijven. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja.
Oh, je zit nu, en wat ben je aan het schrijven dan?
Ik ben brieven aan het schrijven en stukjes aan eigenlijk iedereen die het wil lezen.
En ja. Heeft dat ook nog iets van doen met... De Sovjet-Unie fascinatie? Of is dat weer een ander...
Misschien als ik ergens overheen zou struikelen... wat dan een verhaal triggert wat daarmee te maken zou hebben. Maar niet per se. Dat staat wel redelijk los daarvan. Ja, en daarnaast, ik ben altijd bezig met die collages. Dat wel. Want dat voelt ook als een soort van artistieke hygiëne. Van het voelt niet goed als ik het niet doe. Dus ja, dat houdt niet op. Maar ik weet niet of ik daar op dit moment hele nieuwe dingen in ontdek. Dat voelt meer als gewoon een doorlopend proces... wat niet heel erg onderhevig is aan een golfbeweging of zo. Nee.
Nee. En heb je nog een wens?
Ja, gewoon toch een keer een expositie in Nederland met die collages. Want ja, dat is toch wel, lijkt me wel fijn. Ik heb op dit moment mijn enige grote expositie die ik heb gehad... was dus in Moskou. Wat ook heel bijzonder was natuurlijk. Omdat die mensen die geschiedenis herkennen als hun eigen. Maar hier kijken mensen er heel anders naar. Omdat het voor hun meer een soort van esthetisch fenomeen is. Dus krijg je ook hele andere feedback. En dat zou ik wel graag een keer meemaken. Ja.
Nou, als er mensen luisteren die hier invloed op hebben.
Graag.
Wie weet.
Ja.
En Judith, heb jij nog iets waar je naartoe wil? Wat je nog verder uit zou willen diepen? Oh kijk, wordt heel hard geknikt.
100%. Die voorstelling ging over het leven van mijn viool. En het eindigt dan natuurlijk met mij. Want ik speel nu nog op die viool. En er zit dan ook iets van mezelf in. Mijn eigen muziek. En dat zou ik wel meer willen uitdiepen. Om te kijken van wat komt er uit mij. Ja, daar ben ik nu mee.
Heb je dan idee hoe?
Zeker.
Of is dat nog geheim?
Dat is niet per se geheim. Nee, ik heb afgelopen zomer een residentie mogen doen met Playground Residence in Berlijn. En het doel daarvan was om dat uit te vogelen. En voor mij persoonlijk ook om moed te verzamelen. Ja, want ik vind niet snel iets goed genoeg van mezelf. Dus. Wat ik daar voornamelijk uit heb gehaald... is de dingen die ik al maak, die ik heb laten horen... en dingen die ik al doe, waarvan ik zelf dacht van... nee. Dat andere mensen zeiden van ja, waarom niet? Ja, dat setje had ik wel een beetje nodig. Dus nu ben ik vooral gewoon aan het maken. En daarmee gewoon doorgaan. Zonder dat het per se meteen heel goed moet zijn. Maar gewoon maken, 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 maken.
En lukt dat? Dat je dat gevoel van het moet nu meteen goed zijn, dat je dat uit kan schakelen?
Wel voor het maken, want nu maak ik het gewoon voor mezelf. Ja, dus dat deel van, oh, er moet iemand straks naar gaan luisteren, heb ik even uitgeschakeld. En dat werkt best wel goed, merk ik.
En merk je ook dat je er dan vrijer van wordt? In...
Ja. Ja. Ja, dat... ik weet niet meer hoe ik daarbij kwam, maar ineens had ik dat besef. En dat hielp mij heel erg, dus daar hou ik me dan maar aan vast. En ja, ik denk dat er vanzelf dingen uitkomen waarvan ik denk, dat heb ik nu af en toe al wel van... oh, dat is eigenlijk best wel bruikbaar. Of, nou, daar durf ik wel wat mee.
Oh, ja. Dus eigenlijk krijg je dus ook vertrouwen van, doordat je eigenlijk zegt, ik maak het voor mezelf. Levert je het vertrouwen op om het juist dan wel te durven delen?
Ja, het is eigenlijk meer dat het... ja, ik kan gewoon veel meer. Er komt meer uit mij. In plaats van één ding, wat dan het moet zijn. Maar dan, ja, dat komt, dan hou ik mezelf tegen.
Wat fijn dat je dat hebt gevonden. Toch?
Ja, daar kwam ik achter. Omdat ik andere mensen daar ook te werk zag gaan. En ja, ik heb eigenlijk afgekeken van hen, hoe zij dat deden. En het hoefde bij hen helemaal niet perfect te zijn. Het is gek, hè, dat je dat in je hoofd hebt. Ik vraag me ook af waar ik dat heb opgepikt. Misschien op het conservatorium. Ja, want dat was echt wel next level perfectionisme. Wat je daarvoor nodig hebt.
In de opleiding zit dat heel erg.
Ja, maar ook dat is inherent aan klassieke muziek studeren. Want ja, als je iets goed uitvoert, dan doe je dat precies volgens alle regels die in de muziek staan. En ja, het liefst wat de componist ermee bedoeld heeft, zo goed mogelijk uitvoeren. En als je dan ook in een orkest of met een dirigent speelt, dan moet je dat zo perfect mogelijk uitdragen wat die persoon ervan wil maken. Dus eigenlijk blijft er van jezelf niet echt veel over. Ja, qua creativiteit al helemaal niet. Als jij iets doet wat je zelf heel mooi vindt, maar dat past niet precies volgens de stijlregels of ja, wat de componist bedoeld heeft, dan is dat gewoon echt geen goed idee. Nee. Dus dat wordt een soort van eigenlijk meer afgestraft dan beloond. Maar dat is ook normaal, want je wordt opgeleid om klassieke muziek zo goed mogelijk uit te voeren. Het is niet een vrije opleiding, zoals dat je bijvoorbeeld autonoom kunstenaar wordt en echt je eigen stijl moet gaan vinden. Dat is gewoon een heel ander ding. Ja, dus daar moet ik denk ik geestelijk een beetje van losbreken. Dat ben ik nu aan het doen. Het heeft wel een beetje lang geduurd, maar ja.
Nooit te laat, toch?
Nee.
Maar wat fijn dat je dat hebt ontdekt om die vrijheid dan dus te kunnen nemen.
Ja.
Voel jij die vrijheid?
Ja, die heb ik altijd gevoeld. Ja,
ook nou, misschien omdat jouw opleiding anders...
Ik heb ook nooit heel erg nagedacht over publiek, eerlijk gezegd. Het was meer dat je maakt vanuit de behoefte of eigenlijk de noodzaak van het maken zelf. En wanneer er publiek is, ja, dat is heel fijn. Want in de beeldende kunst is het zo, ziet niemand je werk, dan besta je niet. Dus dat kan best wel pijnlijk zijn. Maar ja, het was voor mij nooit een pre of zo. Nee, dus die druk die voelde ik ook niet zo erg.
Nee, nou prettig, denk ik.
Maar jij had dus nooit iets zelf gemaakt op het conservatorium? Of?
Nee.
Oh, oké. Okay.
Nee, op het conservatorium niet. Maar bij het maken, ja, het opnemen van strijkers voor opdrachtgevers. Of ja, als ik een album opneem voor iemand en daar moeten strijkers bij. Heel vaak weten die mensen niks van strijkers. Dus dan moet je zelf bepalen wat je gaat spelen en wat er mooi bij is. En solo's bedenken, dat soort dingen. Dus in die zin wel. Maar het is ook altijd in een kader. Hè? Zo van, oké, deze artiest en die maakt dit soort muziek. Dus moet het een beetje zoiets zijn. Mm-hmm. Ja, dan weet je wel ongeveer wat je moet doen. Maar dat komt nooit echt helemaal uit jezelf. Ja.
En nu ga jij solo?
Ik ben daar in ieder geval mee bezig, ja.
Okay.
Ja, dat is stap nummer 2 nu voor mij dan, ja.
Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat daar dan, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. En bij jullie allebei trouwens. Ik heb nog een laatste vraag voor jullie. Als er nu mensen luisteren, beginnende makers of eigenlijk misschien wel gewoon makers die al langer bezig zijn, wat zou je hen mee willen geven? Of zou je hen willen zeggen, neem dit mee, doe dit of iets in die trant?
Ja, als het echt gaat over het maken, heb ik het denk ik. Wat mijn eigen proces is, zou ik wel iemand gunnen dat ze dat wat eerder hebben. Dus dat je die, als je er last van hebt, perfectionisme, stem in je hoofd, Als je daar een manier voor vindt om dat los te kunnen laten, dat wel heel fijn is. En ja, het is vaak gewoon zelf opgelegd. Nou ja, voor mij hielp het dus om te denken, ik maak het voor mezelf. Echt alleen maar voor mezelf. Om die drempel te verlagen. Misschien dat, maar ja, het zou voor iemand anders iets heel anders kunnen zijn. Maar als je daar last van hebt, zou ik zeggen, probeer actief ervoor te zorgen dat je daar wat minder last van krijgt.
Ja, nou ja, ik zou zeggen dat je heel toegewijd moet zijn aan je werk. En dat je niet moet verwachten dat je meteen gezien wordt. Of dat je meteen geprezen of beloond wordt voor dat wat je doet. Dus je moet wel bereid zijn om heel veel in te leveren en daar niks voor terug te zien. Maar dat het belangrijk is, ook in je proces, om te werken aan jezelf en om die werken toch te maken. Ja, je moet een lange adem hebben, maar het geeft wel heel veel voldoening als er wel iets lukt. En dan heb je het aan jezelf te danken. En dat, nou ja, er is niks beters dan dat. Dat vind ik wel heel fijn. Ja.
Nou, een mooie afsluiting. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor jullie wijze woorden. En dank jullie wel voor alles wat jullie hebben gedeeld over jullie maakproces. We zijn aan het einde gekomen. Voor de luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende, zullen we maar zeggen. Oké, ciao.